luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten. Het kabinet Schoof is inmiddels beëdigd op Paleis Huis ten Bosch. Met de komst van het nieuwe kabinet zijn belangrijke mensen van buiten aangetrokken. Dat lijkt op een poging om meer bedrijfsmatig te gaan werken. Joost, wat is jouw mening daarover?
Nou, om te beginnen ben ik met die insteek om meer bedrijfsmatig te gaan werken. Daar ben ik alleen maar blij mee. Met name omdat je toch ziet van dat het vooral gaat om hoe mensen met elkaar samenwerken. Wat een beetje jammer is de meningen die iedereen over dit kabinet weer heeft. Los even wat mijn persoonlijke mening is. Kijk, dit is volledig tot stand gekomen door een democratisch proces. En die spelregels die zijn zoals ze zijn. En daar is uitgekomen wat eruit is gekomen. En ik denk dat we dus ons veel meer zouden moeten focussen op wat is het doel wat we willen gaan bereiken. En om dat meer bedrijfsmatig aan te pakken. Ja, dat is. Ik word daar blij van. En voor mij zou dat ook een voorbeeld moeten zijn voor gemeenten.
Oeh, oké. Maar gemeente, bedrijfsvoering, dat klinkt een beetje als vloeken in de kerk.
Dat wordt vaak zo gezien. En gemeenten zeggen dan altijd van, ja, maar wij zijn geen bedrijf. En ja, daar moet ik altijd een beetje van grinniken. Je kan het beste nog gaan kijken van waar komt het woord eigenlijk vandaan. Kijk, je zou kunnen zeggen van bedrijven is een afgeleide van bedrijvigheid. Nou, dan heb je het meteen over mensen. Ik zeg ook heel vaak dat het jammer is dat we zoveel managementliteratuur uit het Engels vertalen. Maar in dit geval zou ik juist naar het Engels willen toegaan en te zeggen van in het Engels is een bedrijf een company. En er zijn vele uitdrukkingen. Je hebt in good company, dus in goed gezelschap. Dan heb je het over mensen. Je hebt een company, ofwel in het Nederlands een compagnie soldaten. Dan heb je het over mensen. Dus uiteindelijk is dat wat de basis van dat woord is. En in mijn mening is het ook zo dat de succesvolle bedrijven in de wereld, die weten hoe ze succesvol hun mensen moeten organiseren. En dat is iets waarvan ik denk van, nou ja, daar kan een gemeente vanuit het bedrijfsleven nog heel veel van leren.
Ja, want wat betekent dat dan voor gemeenten?
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld nu dat bij gemeenten de zorg nummer 1 het geld lijkt te zijn. En dan hebben we het over het ravijnjaar. Daar is al veel in gezegd. En daar hebben wij in deze podcast ook al het een en ander over gezegd. Maar ik pleit dan toch van, ga daar eens met een andere bril naar kijken. Het is sowieso, ravijnjaar betekent minder geld. Maar als ik dat vergelijk met het bedrijfsleven, dan vergelijk ik het eigenlijk gewoon met een conjunctuurbeweging. Je hebt een hoog en een laag conjunctuur, daar heb je als bedrijf last van. En een gemeente gaat eigenlijk in die conjunctuurbeweging mee met hoeveel een gemeente aan geld uit de algemene uitkering krijgt of niet. En in mijn mening moet je je niet voorbereiden op het ravijnjaar, maar moet je dat in alle tijden op voorbereid zijn. Net zoals een bedrijf is voorbereid op een hoog en een laag conjunctuur. En dat betekent eigenlijk dat je vanuit die bril niet meer langer moet gaan kijken naar van wat je met het geld kan doen, maar dat je moet gaan kijken van wat is eigenlijk het minimale service level dat ik wil leveren of zou moeten leveren als gemeente. En hoe ga ik dat organiseren? En als je dan kijkt weer naar het bedrijfsleven, dan zie je dat een bedrijf feitelijk redeneert van wat moet ik minimaal doen om break-even te draaien? En als ik break-even draai, wat ga ik met het surplus en geld doen? Ga ik meer investeren? Ga ik meer productie draaien? Of ga ik de winst nemen?
Nou, is dat bij gemeentes niet van toepassing? Winst?
Nee, dat laatste bij een gemeente is inderdaad niet van toepassing. Maar je zou nou wel kunnen zeggen van als ik weet wat mijn algemene basis service level is, dan weet ik ook hoeveel geld ik daarvoor nodig heb. En dan weet ik ook dat ik scenario's moet hebben voor als ik meer geld krijg. Nu doen we het precies andersom. Nu leveren we voor een bepaalde hoeveelheid geld de maximale service en komen we in de problemen zo gauw we minder geld krijgen. Zou je een bedrijf zijn, zou je failliet gaan.
In die term ravijnjaar is dat, die is best wel ongelukkig gekozen. Terwijl ik jou hoor zeggen van ja, het is niks meer en minder eigenlijk dan gewoon een conjunctuur.
Eens. Waarom heet het ravijnjaar? Ja, kijk, er komt ineens minder geld binnen bij gemeentes vanuit de algemene uitkering. En als je niet gewend bent met conjunctuurbewegingen om te gaan zoals bedrijven dat doen. Ja, dan krijg je dus ineens dat je inderdaad ziet van oké, we krijgen heel veel minder geld, dus we storten het ravijn in. Had je dat omgedraaid, dan had je gewoon gezegd van ja, het is business as usual. Eens in de 7 jaar, en tegenwoordig is die cyclus economisch gezien eens in de 9 jaar. Eens in de 9 jaar hebben we hoogconjunctuur, eens in de 9 jaar hebben we laagconjunctuur. En je ziet het zelf ook in je dagelijks leven. Eens in de zoveel jaar merk je ineens dat er allerlei discussies losbarsten over het feit van heel veel culturele instellingen krijgen geen subsidie meer vanuit de overheid of vanuit de gemeente. Nou, dat is puur die conjunctuurbeweging. Als we in een laagconjunctuur zitten, vallen heel veel subsidies weg. Zitten we in een hoogconjunctuur, komen er heel veel subsidies bij. Het is eigenlijk gewoon economie 1-op-1.
Ja. En jij refereert aan eigenlijk wat je minimale service level is. Dat zou je dan op orde willen brengen. Of daar wil je aandacht aan besteden.
Ja.
En wat kunnen gemeenten daar nu aan doen?
Nou ja, dan als je die andere bril op gaat zetten, dan moet je natuurlijk gewoon even gaan kijken van welke onderwerpen moet ik bespreekbaar gaan maken. En een van die onderwerpen is dat je met elkaar niet zozeer de focus moet gaan leggen op hetgeen dat je straks niet meer kan doen. Maar je moet de focus op gaan leggen van oké, hoe zijn we nu georganiseerd? Wat zouden we daar beter in kunnen doen? En wat zouden we daar kunnen ook leren van het bedrijfsleven? Een voorbeeld wat ik daar echt heel vaak voor gebruik is het fenomeen dat het bedrijfsleven 15, 20 jaar geleden had met de komst van de kantoortuinen. En die men in het bedrijfsleven ondertussen massaal heeft afgeschaft omdat ze niet werken. Terwijl gemeentes op het moment dat bedrijven ze gaan afschaffen, gemeentes gaan ze introduceren. Ja, dat is gewoon niet handig. En als je gaat kijken waarom doet een bedrijf die beweging van we gaan ze weer afschaffen. Nou ja, dat heeft gewoon te maken met productiviteit. Dus als je mensen daardoor minder productief van worden, ja, dan moet je je als gemeente gaan afvragen van ja, waarom ga ik me dan zo organiseren?
Ja, de eerste gedachte was natuurlijk dat mensen juist productiever zouden worden, kortere overleglijnen, en dat mensen elkaar beter konden vinden. Maar in de praktijk blijkt dat een beetje een wassen neus.
Dat is zeker zo. En daar zit nu is zo'nzelfde wassen neus aan ontstaan in het geval van thuiswerken bijvoorbeeld. Je ziet dat na corona zijn heel veel bedrijven hebben hun personeel gewoon heel veel meer thuis laten werken. Je ziet nu onderzoek na onderzoek verschijnen waarbij het zo is dat mensen die heel veel thuis werken een heel stuk van zeg maar, de sociale cohesie van het werk missen. Dat dingen als geestelijke gezondheidszorg en eenzaamheid en allemaal dat soort zaken, dat gaat allemaal weer door het dak heen. En ik ben op zich niet tegen het fenomeen thuiswerken, maar je moet niet gaan thuiswerken om het thuiswerken. En als je gaat thuiswerken, betekent dat eigenlijk dat je mensen flexibel wil organiseren. Ja, dat kan ook op een andere manier. En dan kan je nog steeds mensen alle ruimte geven, maar nu lijkt het wel alsof dat de heilige graal is en we zijn dat weer in dusdanig extreme vorm aan het doen, dat we nu met name weer zien terugkomen van oké, de negatieve effecten die bekijken we nooit aan de voorkant, altijd achteraf. En nu zijn we weer dingen aan het omdraaien. Terwijl gemeentes die traditioneel altijd wat achter het bedrijfsleven aanlopen, niet nadenken over het feit van hey, als we dan achterlopen, laten we dan kijken van hoe heeft het uitgewerkt bij bedrijven. Nee, we gaan doen wat bedrijven aan het begin deden in plaats van naar de resultaten te kijken. En dat is onhandig.
Ja. En dus eigenlijk wat jij zegt, minder focus leggen op dat wat je straks niet meer kan doen. Maar vooral van, hey, hoe ben ik nu georganiseerd en hoe kan ik dat beter doen? En heeft de politiek daar nog een rol in?
Ja, dat heeft hij zeker, want dan kom je ook bij het tweede punt aan, wat je kan doen. Kijk, je moet ook met elkaar het gesprek aangaan over de focus van, oké, wat is ons minimale serviceniveau als gemeente? En wat kunnen en willen we daarin betekenen? En ook dan heb je de ruimte om te kijken naar de grootte van je gemeente of van je ambtelijke organisatie. Dat zal voor de gemeente Amsterdam heel anders zijn dan voor de gemeente Vaals en Limburg. Dus wat dat betreft moet je gewoon ook echt gaan kijken naar jezelf en je moet dat ook gaan uitdragen richting je inwoners. Dat je gewoon voor een bepaalde basiswaarde staat en dat als er ruimte is dat je wel meer dingen gaat doen, maar dat er ook momenten zijn in een laagconjunctuur dat je dat niet kan. En als je dat fatsoenlijk kan uitleggen, dan hebben mensen daar ook wel begrip voor. En dan is het ook voor jezelf veel makkelijker om dat minimale service level in stand te houden. En als je dan kijkt hoe wij in Nederland georganiseerd zijn, gemeenteraad, college, ambtelijk apparaat, in het geval van een gemeente, nou ja, dan moet de gemeenteraad die focus op het geld wat meer gaan laten varen en wat meer de focus leggen op van wat is de minimale service die wij onze inwoner willen bieden.
Maar zie je dan dat die focus er zo erg is op geld?
Ja, ik zie dat nu al een kleine 20 jaar periodiek terugkomen. En dat is ook in deze periode van het jaar met de accountantscontrole. Het is voor gemeenten dan altijd het geval van, nou ja, krijgen we een goedkeurende controleverklaring van de accountant. En wat grappig is de accountant heeft eigenlijk twee momenten, de interim en de eindejaarscontrole. En daar zitten twee documenten aan vast. Eén is de management letter, midterm. En de tweede is je accountantsverklaring of je controleverklaring op het eind. Maar je ziet gewoon bij heel veel gemeenten, niet bij allemaal, ik mag niet generaliseren, maar bij heel veel gemeenten zie je, als eenmaal de handtekening van de accountant er is, nou ja, dan vinden we het allemaal wel weer goed. En alle bevindingen over de bedrijfsvoering die in de management letter staan, ja, die staan er volgend jaar weer in. En dat maakt gewoon het heel lastig. En dat maakt het ook gewoon frustrerend voor medewerkers, want die weten op een gegeven moment ook van dat jaar in jaar uit over de bedrijfsvoering opmerkingen worden gemaakt, maar die niet structureel worden opgepakt.
Ja, dus daar is nog wel wat werk aan de winkel wat jou betreft.
Nou ja, daar is zeker wat werk aan de winkel. En kijk, ook als je dat gesprek aangaat over nou ja, wat is mijn minimale serviceniveau wat ik wil bieden. Zelfs in dat gesprek word je al geholpen in de zin van, je hebt als gemeente een aantal wettelijke verplichtingen waar je aan moet voldoen. Dat is eigenlijk 80% van al je werkzaamheden, om het even zo uit te drukken. En in die 20% die je overhoudt, nou ja, daar moet je je eigen serviceniveau van gaan bepalen. En gaan bepalen van oké, wat is er dan nodig om dat te realiseren? En hoe gaan we dat organiseren? En als je dat doet, nou ja, dan is feitelijk de cirkel er rond. Want nou ja, dan begin je echt met de basis van de basis op orde brengen.
Ja, nou, heb je het altijd over de metafoor van het huis? En dan zeg je de fundering, dat is die basis en die moet op orde zijn. Maar ik hoor jou ook zeggen over wat je minimale serviceniveau zou moeten zijn. Is dat in tegenspraak met elkaar of hoe moet ik dat zien?
Nee, dat spreekt elkaar niet tegen. Kijk, het klopt nog steeds. Hè, van als je een huis gaat bouwen, dan moet je fundering als eerste op orde zijn. En dat is je bedrijfsvoering. En dat zien we heel vaak in gemeenteland als de basis op orde brengen. Maar daar ligt nog één ding voor en daar moet je heel goed op letten en daar moet je heel goed van bewust worden. En dat is feitelijk de vraag van waarom ga ik dat huis bouwen? En als jij een huis gaat bouwen met het idee van ja, ik wil er lekker in kunnen gaan wonen, betekent dat voor jou twee slaapkamers, een badkamer, een woonkamer, een keuken en een garage? Of is dat drie badkamers, 100 slaapkamers, weet ik veel wat je er allemaal van kan maken van een villa? Het zijn allebei keuzes die allebei legitiem kunnen zijn. Maar je moet wel weten welke van de twee je wil. Want dat betekent namelijk van dat je ook beeld krijgt bij van hoe ga je organiseren, wat heb ik minimaal nodig en als er dan een keer meer komt, wat kan ik dan extra? In plaats van, nou ja, als ik nou eenmaal gebouwd heb en ik krijg minder, welke kamers ga ik dichtgooien?
Ja, dus eigenlijk hoor ik in jouw verhaal heel erg van, zorg dat je voorbereid bent. Weet waarvoor je het doet en ja, eigenlijk scenario's van als dit, dan dat.
Ja, weet waarvoor je het doet en weet uiteindelijk van dat je een bedrijf bent en een bedrijf erom gaat van oké, hoe heb ik mijn mensen georganiseerd om een bepaald resultaat te halen. En laat dat resultaat niet afhangen aan de voorkant van hoeveel geld dat je krijgt, maar laat dat afhangen van wat je minimaal wil leveren en alles wat je meer krijgt, nou ja, heb daar de scenario's voor om meer te gaan doen. En dan ga je veel makkelijker met conjunctuurbewegingen en dus met zaken zoals een ravijnjaar om.
Wat mij betreft een hele heldere podcast. Heb jij er nog iets aan toe te voegen voor de luisteraar? Of nou ja, is die rond wat jou betreft?
Eén ding, als je dit soort discussies met elkaar aangaat, ik kan je alleen maar aanraden, hou het simpel.
Dankjewel Joost.
Alsjeblieft.